Namens de kerkraad zenden voor u een aantal afkondigingen in deze dienst. Zal de doop worden bediend aan Olaf Jansen. Aansluitend aan de dienst gaan de doopouders mee naar de consistorie. En na het consistoriegebed komen zij terug hier in de kerkzaal. En is er gelegenheid hen Gods zegen toe te wensen. Vanmiddag gaat om 16:30 dominee van Binsbergen voor. En zondag 1 februari zijn de diensten om 16:30. In de morgendienst hoop ik zelf voor te gaan in een dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. En aansluitend aan die dienst is er gezamenlijk koffie drinken. 'S Middags gaat dominee van Asperen voor. Voor de genoemde data geldt Deo Volente. Er zijn nog een aantal andere mededelingen. Bij Marianne en Han Kleppen is dinsdag 20 januari een zoon geboren. Elon Alexander Krijn, moeder en Elon maken het gelukkig goed. Volgende week is er een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. En straks, aansluitend aan de dienst, is er in de hal van de kerk de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. De dienst erop veranderen. Er zijn 3 collecten in deze dienst. De eerste is bestemd voor het noodhulp- en rampenfonds van de Generale Diaconale Commissie. En die is nu in het bijzonder bestemd voor de watersnoodramp in Malawi. De tweede collect is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 119, het 5e vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Wij zingen op Psalm 119, vers 5. Thank you. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. Aansluitend zingen wij Psalm 119, vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119, vers 18 zingen wij als antwoord op de lezing van Gods wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En er was een wetgeleerde die Jezus verzocht en vroeg: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij gaan nu over tot de bediening van de heilige doop en lezen het formulier om de doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen. De De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen des toorns, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een misdaad aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn opstanding inlijvende, zodat wij van onze zonden bevrijd worden en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, omdat in alle verbonden twee delen, twee partijen begrepen zijn, zouden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. Dat we de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deel hebben en zo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Zo spreekt God tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en zo mede tot ons en onze kinderen, zeggende, Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dat betuigt ook Petrus in Handelingen 2, met deze woorden, want aan u komt de belofte toe, en aan uw kinderen, en aan allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen hem te besnijden, wat een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was, gelijk ook Christus hen omhelst heeft, de handen opgelegd en gezegend heeft. Omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, laat ons zijn heilige naam samen aanroepen. O almachtige eeuwige God, u die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft en de gelovige Noach en zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid hebt behouden en bewaard, u die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, maar uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, waardoor de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat u dit kind genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven zou worden en met hem zou mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk zou mogen dragen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurende dood, om uwentwil getroost zou verlaten. En de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zou mogen, zonder verschrikken zou mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Olof zal nu worden binnengebracht. Wij zingen Psalm 105, vers 5 bij het binnenbrengen. En in aansluiting bij het amen van de bediening van de Heilige Doop zingen wij straks Psalm 134, vers 3. En dat laatste vers zingen wij zo mogelijk staande. Dus wij zingen nu bij het binnenbrengen Psalm 105, vers 5. En na de doop bediening Psalm 134, vers 3. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar zou worden dat u zo gezind bent, zult u van uw ontwegen hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of u beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. De tweede, beleidt u de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leerde zaligheid te wezen. Ten derde, belooft u, neemt u voor u dit kind, als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in die voornoemde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord voor God en zijn heilige gemeente van vader Jansen?
Ja.
Moeder Jansen. Olaf Goos, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Jullie hadden op het geboortekaartje geschreven: erken dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en hem behoren wij toe. Naar aanleiding van Psalm 100. En daarmee spreken jullie iets uit. Het is een erkenning, het is een belijdenis. Dat God ons heeft gemaakt en dat wij hem toebehoren. Wij mogen niet voor onszelf leven. Wij mogen niet leven, uiteindelijk ook voor onze kinderen. Wij behoren God toe. Hij heeft ons gemaakt. En dat is een belijdenis van wie wij zijn tegenover God en hoe hij als onze schepper is. Maar het spreekt ook vertrouwen uit. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Wij zijn ook veilig in zijn handen. Jullie zelf als ouders, maar met jullie kinderen. Als hij jullie kinderen, jullie heeft toevertrouwd, als ook jullie kinderen hem toebehoren, dan mag je dat vertrouwen hebben. En er spreekt ook, denk ik, verlangen uit. Om hem toe te behoren. Het is in dit leven onvolmaakt. Het is met zonde bevlekt. We zijn al gauw toch weer mensen die gericht zijn op zichzelf. Op eigen bedoelingen. Op eigen wensen en verlangens. Maar als jullie dit mogen belijden voor jullie zelf en jullie kinderen. Om hem toe te behoren is daar ook het verlangen. En de doop bezegelt dat. Al die dingen. Dat ook de kleine Olaf aan hem toebehoort. En jullie hebben ook het verlangen uitgesproken door jullie ja-woord. Dat hij niet alleen leeft voor zijn eigen genot, voor jullie vreugde als ouders, hoe mooi ook, hoe belangrijk. Maar dat hij God toebehoort en zo mag opgroeien. God zegene jullie in de opvoeding van jullie kinderen. Gemeente, het is altijd weer een mooi moment als we samen mogen zijn en een doopdienst mogen hebben. De doop kennen we eigenlijk in bijna alle gevallen als de kinderdoop. Dus wij zien de doop als iets van het beginnende leven, als het jonge leven. Maar de Bijbel spreekt ook over de doop als over een graf. Paulus zegt dat in Romeinen 6, dat wij met hem begraven zijn door de doop in zijn dood, in de dood van de Heere Jezus Christus. En daarom is deze dienst ook een moment waar we niet alleen stilstaan bij het beginnende leven, maar we zullen straks in de prediking horen dat het ook te maken heeft met het einde van het leven, met het graf. Maar als wij door geloof de Heer Jezus Christus mogen kennen, dan hoeven wij dat graf niet te vrezen, omdat wij begrepen mogen zijn in zijn graf, wat voor de Heer Jezus een doorgang was naar het eeuwige leven, en zo voor allen die in hem geloven. En laten we dan niet alleen in deze dienst kijken en stilstaan bij de doop van de kleine Olaf, maar ook terugdenken aan onze eigen doop en ons die vraag stellen. Nadenken over het graf dat komt, of wij een geheiligd graf zullen mogen hebben door de Heere Jezus Christus. Laten wij deze doopbediening met dankgebed uit het formulier beëindigen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dat bij de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat u dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig wordt opgevoed, in de Heer Jezus Christus groeit en toeneemt, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u aan dit kind en aan ons allen bewezen hebt, zou mogen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus mag leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk mag strijden en overwinnen. Om u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Wij zullen zo bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. En wij willen ook voorbeden doen. Wij willen danken voor de geboorte van Elon. En we willen ook bidden voor Catharina van Haarlem, die dinsdag wordt geopereerd. Ze moet een operatie aan de galblaas ondergaan en we willen voor haar bidden dat alles goed mag gaan en dat zij in rust en vertrouwen de operatie ingaat. We willen ook bidden voor broeder en zuster van Wezel. Ze hebben een kleinzoon, u weet al, waar al langere tijden zorgen over zijn. En in de achterliggende tijd zijn er nieuwe onderzoeken geweest en helaas was de uitslag zeer teleurstellend. De artsen zien geen mogelijkheden meer voor genezing en we willen voor hem en alle die om hem heen staan bidden. Laten wij samen bidden. Heere trouwe God, wij komen tot u. We danken u dat u ons hier samengebracht hebt in deze dienst van het woord. In deze dienst van het sacrament van de doop. Heere, we danken u dat Olaf mocht worden gedoopt. Dat hij teken en zegel van uw genade mocht ontvangen. We danken u, Heere, dat de ouders hun ja-woord mochten geven. Als het verlangen van hun hart, als het vertrouwen op u, de levende God. En geef, Heere, dat zij zo hun kinderen mogen opvoeden in de vreze des Heren. Dat zij hun kinderen mogen zien, allereerst niet als hun eigen kinderen, maar als uw kinderen. Heere, help ze zo in de opvoeding en geef dat ze daarin uw zegen mogen ontvangen en dat zij het woord van deze dienst ook mee mogen nemen als een bemoediging en een aansporing om zo te mogen leven. Heere, we danken u dat bij Marianne en Han een zoon geboren is en dat het alles goed mocht gaan, dat u daar ook in geholpen hebt in de periode van de zwangerschap, waar ook moeilijke perioden in waren. Maar Heer, u hebt alles wel gemaakt. En we danken u samen met Marianne en Han voor de geboorte van Elon. En we bidden, Heer, dat ook zij hun kind vanaf het allereerste begin op u mogen werpen. En dat Elon, als zij opgroeit, mag zeggen en mag weten, zoals David, dat zij over zijn eigen moeder: op u ben ik geworpen, van de baarmoeder af, van de buik van mijn moeder aan, bent u mijn God. Wees ze zo nabij, Heren, en zegen hen. We bidden ook voor familie van Wezel. Als zij een kleinzoon hebben, Heren, wat is dat moeilijk om te horen dat de artsen geen mogelijkheden meer zien. En we bidden, Heren, dat hij de rust ontvangt. We danken u, Heren, dat ook van hem het vertrouwen op u mag zijn. En we danken u, Heere, voor dat rijke evangelie dat een troost belooft, niet alleen in het leven, maar ook in het sterven. En als dat komt, we weten niet wanneer, de artsen spreken over enkele maanden, Heere, geef dat hij mag weten hoe waar het is wat Heere Jezus heeft gezegd. Die in mij gelooft, zal leven al waar hij ook gestorven, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gedenk zo dat jonge leven. Maar gedenk ook de ouders en de grootouders. En dan zegt uw woord: beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Heere, wilt u dat waarmaken? Dat met alle verdriet en alle teleurstellingen en vragen die ons kan overkomen, we uit mogen zien naar wat u weggelegd hebt voor degene die u vrezen. We bidden voor Catharina, die dinsdag geopereerd zal moeten worden. Wees bij haar, Heren, geef rust en vertrouwen in haar hart. We bidden dat de operatie mag slagen, dat u daarin bij haar bent. Heren, we bidden voor de kerk wereldwijd. We bidden ook voor de zendingsgebieden die vanuit onze kerk zijn in Malawi en waar overstromingen zijn. We bidden voor dominee Omen en dominee Klopstra met hun gezinnen die daar verblijven en die daar delen in de zorgen en de noden van deze mensen. Heren, Geef dat wij met een vrijgevig en een blijmoedig hart onze gaven mogen geven, als er ook in deze dienst voor wordt gecollecteerd. We bidden, Heere, dat uw woord mag opengaan. We zijn hier samengebracht als gemeente, als familie, belangstellenden. En u bracht onszelf hier onder uw woord. Geef dat uw woord in onze harten mag spreken. En dat wij mogen ervaren dat u onze levens kent. En geef dan ieder van ons een woord op zijn tijd. Heere God, we zijn zo op uw genade aangewezen. We zijn zo aangewezen op uw onverdiende goedheid. Als wij zien naar onszelf. Ook weer in de week die voorbij ging. Als wij ons leven leggen naast uw heilige wet. Heere, wie zal bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Laat dat woord mogen klinken. Help ons in het luisteren. Help uw dienaar in het spreken. En geef dat wij een goed samen zijn mogen hebben. We bidden u dit. In de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God in het Bijbelboek Richteren. En wij staan stil bij de geschiedenis van Simson. Ik zou daarom drie gedeelten willen lezen uit hoofdstuk 13, 14 en 16. Richteren 13, daaruit lezen wij de versen 1 tot en met 7. Richteren hoofdstuk 13, wij lezen vers 1 tot en met 7. En de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heeren. Zo gaf de Heer hen in de hand van de Filistijnen 40 jaar. Er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach, en zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En de engel des Heeren verscheen aan deze vrouw en hij zei tot haar: zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn, nog sterke drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen. Want dat jongetje, dat knechtje, zal een Nazireër van God zijn, van moedersbuik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de Filistijnenhand. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende: er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als een aangezicht van een engel Gods. Zeer vreselijk, en ik vraagde hem niet van waar hij was, en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zei tot mij: zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, zo drink nu geen wijn, nog sterke drank, en eet niets onreins. Want dat jongetje zal een Nazireër God zijn, van moedersbuik af, tot op de dag van zijn dood. Wij vervolgen in vers 24 van dit hoofdstuk. Richteren 13 vers 24 en dan lezen we door tot vers 5 van hoofdstuk 14. 13 vers 24. Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij noemde zijn naam Simson. En dat jongetje werd groot en de Heere zegende hem. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estaol. En Simson ging af naar Timnat, en gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochteren der Filistijnen, zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen. En zei: ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen, nu dan, neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zei tot hem: het schade zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren van uw broederen, en onder al mijn volk, dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zei tot zijn vader: nee, neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was. dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten te dien tijde over Israël. Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen af naar Timnat. En tenslotte lezen wij een gedeelte uit hoofdstuk 16. Dat is het einde van de geschiedenis over Simson. Richteren 16 vanaf vers 27. Simson is intussen gevangen genomen, blind gemaakt. En nu moet hij opdraven op een feest van de Filistijnen. Richteren 16 vanaf vers 27. Het huis nu was vol mannen en vrouwen, ook waren daar alle vorsten de Filistijnen. En op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Simson speelde. Toen riep Simson tot de Heere en zei: Heere, Heere, gedenk toch aan mij. Sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met één wraak voor mijn twee ogen aan de Filistijnen breek. En Simson vatte de twee middelste pilaren waarop het huis was gevestigd en waarop het steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. En Simson zei: Mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht en het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis van zijn vader en namen hem op en brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora en tussen Esteol in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht. 20 jaar. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Wij denken na over deze gebeurtenissen en laten we dan als kerntekst vers 24 nemen uit hoofdstuk 13. Richteren 13 vers 24b. En dat jongetje werd groot en de Heere zegende hem. We schrijven boven de preek het geloof van Simsons ouders. Het geloof van Simsons ouders. Drie gedachten. Ten eerste wat zij geloven bij zijn geboorte. Ten tweede wat zij geloven over zijn sterven. En ten derde wat zij doen in zijn leven. Drie gedachten dus bij het thema het geloof van Simsons ouders. Ten eerste wat zij geloven bij zijn geboorte, dat hij een Nazireër is. De tweede wat zij geloven over zijn sterven. 13 vers 7, zijn moeder zegt hij zal dat zijn tot de dag van zijn dood. Wat zij geloven over zijn sterven. En ten derde wat zij doen in zijn leven. Tussen zijn geboorte en zijn sterven neemt het leven van Simson allerlei wendingen. En zijn ouders zijn er bepaald niet blij mee. Maar hoe reageren ze erop? Wat zij doen in zijn leven. Laten wij zingen uit Psalm 100. De versen 2 en 4. Wij zingen uit Psalm 100 vers 2. De Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En vers 4, want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Gemeente, als wij Hebreeën 11 lezen, dan vinden wij daar de lange opsomming van de geloofshelden. De geloofshelden. Het is opvallend dat een van die geloofshelden Simson is. Verrassend. Merkwaardig eigenlijk. Misschien moeten we wel zeggen onbegrijpelijk dat Simson een plaats heeft gekregen onder de geloofshelden van het Oude Testament. Want als wij lezen wat er allemaal gebeurt, voornamelijk in Richteren 14, dan zouden wij denk ik hem daar geen plaats in geven. Simson, we komen hem hier tegen, het gedeelte dat wij lazen uit hoofdstuk 14. En hij is op weg met zijn ouders naar Timnat. Timnat, een plaats in het gebied van de Filistijnen. Want hij wil een vrouw van de Filistijnen. En zijn ouders hebben hem gewaarschuwd en die hebben gezegd, jongen, doe dat nou toch niet. Je kunt toch ook wel een meisje krijgen van een van de Joodse stammen. Maar hij heeft zijn zinnen erop gezet en hij zegt, nee, ik wil haar hebben. Hij doet wat hij zelf wil. Hij is niet gehoorzaam aan wat zijn ouders tegen hem zeggen. En we zien hier dat die sterke Simson bezwijkt voor het zwakke geslacht. We zien hier dat hij dronken is van verliefdheid, terwijl hij geen sterke drank mocht drinken. Nou gemeente, we zullen nu in deze doopdienst niet zozeer stilstaan bij Simson, maar bij zijn ouders. En laten we eens nadenken wat zijn ouders hier doen en hoe zij reageren op alles wat er gebeurt. Zij hebben in hoofdstuk 13 vers 5 een taak gekregen. We lazen erover dat die engel bij de vrouw van Manoach komt en vertelt dat er een jongetje geboren zal worden. Een Nazireër staat er. Een Nazireër. Dat komt van het Hebreeuwse woord Nazar en dat betekent afzonderen. Dus die engel die zegt tegen haar, het kind dat jullie krijgen, die jongen die zal vanaf het allereerste moment een afgezonderd leven moeten gaan leiden. En jullie ouders zullen daarin betrokken worden, want we zien het al dat die moeder zelf ook geen sterke drank mag drinken. Dus die ouders die krijgen de taak om ervoor te zorgen dat die jongen afgezonderd leeft, toegewijd aan God. Nou gemeente, wat brengen die ouders daarvan terecht? Niet zoveel lijkt het. Goos en Annelies, jullie hebben ook een bijzonder kind gekregen. Wat gaan jullie ervan terechtbrengen om dit afgezonderde kind op te voeden? En wellicht zijn hier ook ouders die, als ze deze woorden horen, nadenken over hun eigen kinderen. Die aan het puberen zijn. En die onverschillig zijn. En die geen enkele blijk geven van betrokkenheid, die zich tegendraads opstellen. En als vader en als moeder bezorgen die kinderen, misschien trouwens niet alleen als ze puber zijn, maar dat kan ook als ze ouder zijn, als je kinderen volwassen geworden zijn. Ze bezorgen je hoofdpijn, slapeloze nachten, veel tranen en veel gebed. En je denkt, wat breng ik ervan terecht? Wat heb ik ervan terecht gebracht? Mijn kind is afgezonderd. Maar wat zie ik ervan? Dus gemeente, wat hebben deze ouders fout gedaan? Die ouders van Simson, dat het zo afloopt met hun zoon, hun bijzondere zoon. Nou, misschien twee dingen. Het eerste is, en dan moet je eigenlijk iets weten van, ook van hè, de geografie van de verdeling van het land. Er staat bij in hoofdstuk 13, dat zij uit de stam van Dan zijn. In vers 2 staat het, een Daniet. Iemand die bij de stam van Dan behoort. En die stam van Dan, daar was wat bijzonders mee aan de hand. Die hadden van God een gedeelte gekregen van het beloofde land. Dat is verdeeld over de stammen uiteraard. En die stam van Dan, die kreeg een gedeelte daar ergens in de buurt van Jeruzalem. Maar dat was vlakbij die kuststrook, de huidige Gaza-strook zeg maar. En daar woonden die Filistijnen. En die mensen van Dan, die voelden zich daar niet veilig. Die waren bang voor die Filistijnen. En zeker in deze tijd, nu het oorlog is, En de Filistijnen telkens weer dat land binnenvallen. Dus de meeste mensen uit de stam van Dan, ja, die waren vertrokken. Die waren naar het noorden gegaan en die hadden daar ergens een veilig gebied gevonden. We lezen daarover in hoofdstuk 18 van Richteren. Een veilig gebied, dus die zeiden, ja, dat gebied daar is wel eigenlijk ons toegewezen, maar wij vertrekken met z'n allen en we wonen daar ver en veilig. Maar deze ouders van Simson, die hadden dat niet gedaan. Die waren daar blijven wonen en we zouden ons kunnen afvragen, wat doen die mensen daar? Het is daar toch veel te gevaarlijk. En dit komt er dan van. Het is maar 20 kilometer van de grens van de Filistijnen. Ja, het is eigenlijk ook wel hun eigen schuld dat hun zoon daar een mooi meisje ziet bij de Filistijnen. Ze hadden veel beter veilig, ja, we zouden zeggen, op de Veluwe kunnen gaan zitten. Ergens in de Bijbelbelt, geen heidenen om je heen, een grote veilige christelijke gemeente waar je met duizenden mensen kunt zitten. En dan had Simson vast wel een meisje, een reformatorisch meisje tegen het lijf gelopen. Wat doen die mensen daar, op de grens van het heidense land? Fout in opvoeding. Er gaat nog iets fout, zouden wij denken. Als wij lezen in hoofdstuk 14 hoe zij reageren, dan zijn ze, lijkt het, toch wel erg meegaand. We lezen daarover dat hij in vers 2 zegt, hij ging opwaarts en hij ging af, hij kwam weer thuis en hij zei tegen zijn ouders, ik heb een vrouw gezien in Timnat van de dochteren van de Filistijnen, nu dan neem mij die tot een vrouw. Een gewoonte in de Bijbelse tijd was dat de ouders een grote rol hadden in de keuze voor van de partner. We lezen over Hagar, die een dochter of een vrouw vindt voor Ismaël in hoofdstuk 21 van Genesis. We lezen over Abraham, die een vrouw zoekt voor Isaac in Genesis 24. We lezen ook dat als Esau zich daaraan onttrekt in Genesis 24, dat dat een bitterheid voor zijn ouders is. Dus de vader en de moeder hadden een grote rol. Hadden ze niet gewoon kunnen zeggen, Simson, dat gebeurt niet. Maar wat doen zij? We lezen in vers 5, alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen af naar Timnat. Zijn ze niet veel te makkelijk? Ze zeggen wel, ja, die Filistijnen, die onbesnedenen, maar ze gaan toch maar mee. Hadden ze niet gewoon duidelijk hun regels en hun grenzen moeten stellen, wat krachtiger op moeten treden? Wat een slappe ouders zijn dit. Is het niet hun eigen schuld dat hun zoon naar de Filistijnen gaat? Nou, gemeente, er valt meer over te zeggen. Een veel positiever beeld over deze ouders. Drie dingen, onze drie gedachten. Ten eerste de ouders van Simson, wat zij geloven bij zijn geboorte. Daar moeten wij beginnen. Nog een keer, hoofdstuk 13, vers 5. Zij geloven dat hun kind een Nazireër is, een afgezonderd kind, een bijzonder kind. Ja, dat geloven alle ouders van hun eigen kind natuurlijk, maar dit wel heel speciaal, een Nazireër. En nu staat er in de Bijbel in nummer 6 wat een Nazireër is. Iemand kon vrijwillig en voor een bepaalde tijd besluiten om Nazireër te zijn. Vrijwillig en voor een bepaalde tijd. En als je Nazireër was, dan mocht je drie dingen niet doen. Ten eerste moest je je haar laten groeien. Je mocht het niet scheren of je mocht het niet knippen. Ten tweede mocht je geen sterke drank gebruiken. En ten derde mocht je niet in contact komen met de doden. Dat was een Nazireër. En hier zien we iets bijzonders. Want hier zien wij dat Simson daar niet zelf persoonlijk voor kiest om Nazireër te zijn. Het is geen vrijwilligheid, maar het wordt hem als het ware vanaf de geboorte opgelegd. Het is geen eigen keuze. En ten tweede is het niet voor een bepaalde tijd, maar het is een levenslange toewijding. En die ouders, dat is het eerste, wat zij geloven bij hun geboorte, zij geloven dat, zij aanvaarden dat. En die moeder moet haar eigen leefpatroon en eigen gedrag erop aanpassen, want ook zij mag, zolang ze zwanger is, geen sterke drank drinken en bepaalde dingen niet eten enzovoort. Dus zij Zij aanvaardt dat. En haar man, Manoach, aanvaardt dat ook. Want hij hoort die woorden en hij vraagt of die engel nog een keer komt. Zodat hij duidelijk heeft wat God van hen vraagt. Dus dat is het eerste, gemeente, wat wij mogen zien over deze ouders van Simson. Zij aanvaarden en zij geloven dat hun kind een afgezonderd kind is. Nou, dat is jullie kind, Olaf, ook. Afgezonderd. Toegewijd. Jullie hebben je ja-woord gegeven op die vraag dat hij in Christus geheiligd is. Geheiligd. Afgezonderd. Toegewijd. En het feit dat de doop nu mocht plaatsvinden terwijl hij nog maar 6 weken oud is, zo aan het begin van zijn leven, laat ook zien dat dat niet zijn eigen keus is, voor een tijdje, maar dat dat vanaf het allereerste moment een afzondering is. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 7 vers 14, uw kinderen zijn heilig. Jullie hebben dat uitgesproken en beleden. Jullie hopen niet dat hij misschien ooit nog eens afgezonderd wordt, maar dat hij het is vanaf het allereerste ogenblik. En toch, gemeente, als wij dan nadenken over die ouders van Simson, blijft die vraag wel staan. Waarom zijn die mensen daar nu blijven wonen in dat gevaarlijke gebied? Hadden zij niet mee kunnen gaan? Juist omdat hun kind afgezonderd is. Juist omdat hun kind toegewijd is. Dan kun je daar toch niet in die gevaarlijke streek vlakbij het heidendom gaan wonen. Kun je wel als je je kind ten doop hebt gehouden, als je je ja-woord hebt gegeven. Ja, kun je dan nog wel in deze wereld staan? Moeten we dan niet inderdaad maar zo veilig mogelijk ons terugtrekken? Want dat heb ik toch beloofd bij de doop. Dat mijn kind apart moet zijn, afgezonderd. Nee, gemeente, juist niet. We moeten het denk ik omkeren. God kiest deze mensen uit. Maar Noach en zijn vrouw. Want hij wil dat dit kind Simson precies daar opgroeit. God heeft niet die mensen gekozen die ergens daar, die uit de stam van Dan ergens in het noorden zijn gewonen van het land. Nee, maar die mensen die trouw zijn gebleven en die hebben gezegd, God heeft in de landbelofte dit gebied aan ons gegeven. Hier zullen wij wonen. Als God ons dit belooft, kunnen wij hier zijn. Ook met ons kind. En dat is ook een belofte voor ons. Als God ons een plaats geeft, waar dat ook is, daar kunnen wij zijn. Met onze kinderen. Dat die mensen met z'n allen samen gingen klonteren ergens in het noorden, dat wordt hier niet afgeschilderd als een teken van geestelijke voorspoed. Nee, als wij vers 1 uit hoofdstuk 13 lezen, dan lezen we het tegendeel. De kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Een gemeente, mag ik de lijn doortrekken? Ik geloof nou niet dat dat nu een teken is van geestelijk gezond leven, van geestelijke zegening, dat we op de Veluwe kerken hebben van 3000 mensen. Dat kan wel mooi lijken, maar de steden zijn leeg. Er zijn bijna geen christenen meer in die grensgebieden. En misschien dat wij hier in Rotterdam daar ook wel een taak in hebben. Ik denk ook aan de jonge stelletjes die hier gestudeerd hebben, die hier zich vestigen. En ik kan me voorstellen, je woont in Rotterdam en je hebt de neiging om na een paar jaar te zeggen, we trekken ons terug in de veilige Bijbelbelt. Want die grote stad, dat is zo heidens en wat zien mijn kinderen allemaal en waar komen ze mee in aanraking? Nee, als God je daar plaatst, kun je daar zijn, ook met je kinderen. Onze eerste gedachte, wat zij geloven bij zijn geboorte. We gaan naar de tweede gedachte. Wat zij geloven over zijn sterven. Opvallend dat de moeder van Simson in vers 7 nog iets extra's benadrukt. Zij vertelt haar naar man wat zij heeft gehoord. En ze herhaalt precies wat die engel zei. Maar aan het einde zegt zij, hij zal een Nazireër van God zijn van moedersbuik af tot op de dag van zijn dood. Het staat niet letterlijk in de woorden van die engel. Maar ze heeft er niet bij verzonnen, dat geloof ik niet. Nee, ze heeft dat gehoord. En ze haalt dat naar voren en zij beleidt dat en zij gelooft dat. Ons kind is toegewijd, afgezonden tot op de dag van zijn dood. Het ontspant zijn hele leven. En als zij dat zegt, gemeente, weet ze nog niet wat zij allemaal mee moet gaan maken. En wat er allemaal zal gaan gebeuren in dat leven van Simson. Ze weet dat begin, afgezonderd. En ze weet dat einde, tot aan de dag van de dood. En wat daartussenin gebeurt, weet ze niet. Nog niet. We zullen zo meteen in onze derde gedachte daar wat uitvoeriger bij stil gaan staan. Maar ze grijpt vooruit. En ze zegt, tot op de dag van zijn dood. En het is ook waar geworden. We lazen dat uit hoofdstuk 16. Als hij sterft, Simson, ja, dan vervult hij zijn roeping als het ware het allermeest, het krachtigst. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Dat moment van zijn dood is zo bepalend voor zijn toewijding, voor die roeping. Dat is mooi, gemeente, dat die ouders dit mogen geloven. Hè? Dat hij toegewijd is, niet alleen het begin, maar ook tot aan het einde. En dan zal blijken dat hij een Nazireër van God was. Mag ik het zo zeggen, gemeente, dat eindpunt is misschien nog wel belangrijker dan het beginpunt. Dat eindpunt is misschien nog wel belangrijker. En dat geldt ook als we de lijn weer terug laten gaan naar deze dienst, naar de doop van Olaf. Hij is afgezonderd, ja, vandaag, ja, 6 weken oud ongeveer. Ja, denken wij, en dan moeten we maar zien wat er van terecht komt. Hè? En de kinderdoop, hoe langer geleden, hoe minder belangrijk. En als je 80 bent, ja, wat heb je dan nog aan de kinderdoop? De kinderdoop gaat toch over die eerste paar jaar, nee, gemeente. De kinderdoop omspant het hele leven. En misschien blijft de waarde van de kinderdoop het allermeest op onze sterfdag. Totdat wij, zo hebben wij beleden met de doopformulier, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Goos en Annelies, dat vragen de heren van jullie ook, dat vertrouwen zoals de ouders van Simson dat hadden. Je hebt het uitgesproken over nu, geheiligd in Christus. En wat er allemaal gaat gebeuren in het leven van Olaf, weet je niet. Maar God zegt dat je daar als het ware overheen ziet. En vandaag ook een belijdenis doet over zijn laatste dag. Over zijn sterfdag. Dat dan zal blijken dat hij afgezonderd was. Toegewijd. Bestemd van God. Dus de doop is niet een soort opvoedingssteuntje in jullie rug. Dat het wat makkelijker wordt om je kinderen op te voeden. En als je kinderen maar gedoopt zijn, dan heb je bepaalde tegenvallers en onzekerheden niet. We zullen dat zo meteen nog wel zien. Zo is het niet. Ook ouders die hun kinderen ten doop hebben gehouden, kunnen voor grote moeilijke vragen, teleurstellingen komen te staan. Maar je mag vertrouwen, tot op de dag van zijn dood, toegewijd, de Nazireër. Nou, gemeente, daar komen de vragen boven natuurlijk. Ja, maar hoe kan dat nou, dominee? Want hè, er zijn toch ook kinderen die wel gedoopt zijn en de wereld ingaan en die... We moeten maar een beetje voorzichtig spreken over de kinderdoop. We moeten er maar niet te veel waarde aan hechten. We moeten oppassen dat we de doop niet overschatten. Ja, dat is waar. En toch kan het niet zonder dit vertrouwen. Dat je als vader, als moeder van een gedoopt kind zegt, mijn kind is toegewijd tot aan de dag van zijn dood, van haar dood. God belooft het. Ik heb niet als vader of als moeder mijn kind apart gezet. Dat heeft God gedaan. En hij belooft dat niet voor eventjes, maar voor levenslang. En zo wil ik mijn kind zien. En zo wil ik Gods belofte geloven. Ja, het is een belofte, gemeente, voor ons allemaal. Als u, als jij gedoopt bent. We lezen in de tekstwoorden die we als kerntekst hebben genomen. God zegende dat jongetje. God zegende hem. Misschien dat u, dat jij op dit moment wel in zorgen zit, hè, in moeite. Dat je denkt, hoe gaat dat nou? Ik heb zoveel gedaan in mijn leven wat verkeerd is. En ja, ik ben wel gedoopt, maar dat water is weg. Dat is voorbij. Nee, God geeft een belofte ook aan u en ook aan jou voor levenslang. God geeft ieder die gelooft, gedoopt is, dat uitzicht om eenmaal in de gemeente van de uitverkorenen onbevlekt zonder zonde te worden geplaatst. Dat is wat God belooft. En hoe diep wij ook vallen en hoe zondig wij ook zijn, maar die weg is altijd open. Nou, de geloven zijn gemeente, onze eerste gedachte, dat zij vanaf dat begin, maar ook dat einde en daartussenin is de geest van God werkzaam in het leven van een kind waar zij geen zicht op hebben. We lezen dat in hoofdstuk 13 vers 25, dat de geest hem begint te drijven op een bepaalde, moeilijk te begrijpen manier in Simson werkzaam is. We lezen dat in hoofdstuk 14 vers 4, zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was. Zij nemen waar wat er gebeurt, ze hebben zorgen en ze hebben verdriet. Maar God werkt daarin door. Dat is Gods voorzienigheid. God gaat wegen die wij krom vinden, maar die God recht vindt. En hoe kan dat dan? Ja, dat weten we niet. Dus dat, gemeente, is wat God ons belooft. Iets over het begin en over het einde. En daartussenin, dat lange leven of dat korte leven van ons kind, van onszelf. Ja, God belooft daar misschien niet zoveel over. Niet zoveel tenminste als wij zouden willen. Maar laten we naar onze derde gedachte gaan. Wat zij doen in zijn leven. God zegende dat jongetje. Maar wat zien die ouders daarvan? Ja, hij was Nazireër. Drie beloften, drie verplichtingen. En hij verbreekt ze alle drie. Alle drie. Zijn haar mocht niet geschoren worden. Nou, we weten hoe het afloopt als hij daar slaapt in de schoot van Delila. Zijn haren worden afgeschoren. Hij mocht geen sterke drank drinken als hij zijn bruiloft viert daar in Timnat. Er staat in vers 10 is dat. Van hoofdstuk 14, we hebben dat niet gelezen, maar als hij daar dat feest heeft, er staat eigenlijk een drankfestijn. Ik denk dat hij ook wel een drupje op heeft. Op zijn eigen bruiloft. En hij komt in contact met die dode leeuw, onderweg. Maar hij mocht niet in contact zijn met de dood. Wat komt er van die afzondering terecht? Hij verbreekt al zijn beloften. Maar wat doen nu die ouders, gemeente, die ouders, hè? Ze gaan mee op weg. Ze gaan mee. Ik wil die dochter, ik wil dat knappe meisje bij de Filistijnen vandaan. En zijn ouders gaan mee. Ze wandelen die weg met hun kind. Twee dingen daar. Ze hebben wel duidelijk gezegd hoe ze erover denken. Simson, dat moet je niet doen. Om daar een van die onbesnedenen van bij de Filistijnen vandaan, om daar nu je vrouw te zoeken. Ze waren duidelijk in hun woorden en in hun regels. En ze waren duidelijk in hun waarschuwingen. Maar de tweede gemeente, zij gingen mee. Ik vind dat zo prachtig. Dat die ouders niet zeggen, Simson, dat mag niet. Bekijk het maar. Ga maar alleen. Nee, zij gaan die weg mee. Met pijn in de hart, met verdriet, met vraag. Maar ze laten hun zoon niet los. Ze laten hem niet vallen. Ze laten hem niet stikken. Als je het hoofdstuk verder leest, dan zie je hoe verschrikkelijk dit afloopt. Die Filistijnse vrouw, die wordt vermoord. En juist daarom stel ik me zo voor, kunnen die vader en moeder van Simson er weer voor hem zijn. Omdat ze meegegaan zijn. 1 mijl en ook de 2e mijl. Dus ze zijn duidelijk in hun regels, maar ze zijn ook duidelijk in hun liefde. In hun liefde voor Simson. Ze gaan mee. Hoe konden ze dat doen, gemeente? Omdat hun kind afgezonderd was. Omdat hun kind voorbestemd was. Omdat zij een belofte hadden, niet alleen over dat begin, maar ook over de dag van zijn dood. En hoe God het leven van hun kind leidt, dat weten zij niet. Zij wisten niet dat dit van de Here was. Maar ze weten wel dat God zijn belofte waarmaakt. En daarom gaan ze mee. En daarom, ouders, moet u uw kind niet loslaten. Wat er ook gebeurt. Wees duidelijk in de regels. Zeg tegen je kinderen hoe je erover denkt. Wat je goed vindt en wat je niet goed vindt. En ook als uw kind naar de Filistijnen gaat. Maar ga mee. Laat ze niet los. Geef het niet op. Word niet wanhopig. Word niet hopeloos. Waarom zou je wanhopen als je kind afgezonderd is? Als je kind door God zelf is afgezonderd en toegewijd. Geen van de richters in dit boek krijgt zoveel aandacht als deze Simson. Niemand. Zoveel aandacht. Waarom? Ik denk hierom, omdat Simson een beeld is van dat hele volk van Israël. Dat hele volk van Israël dat kwaad doet in de ogen van de Here. Van God los. Maar niet los van God. Want God houdt hem vast. En zoals Simson toegewijd is. En zijn leven leidt. Maar God houdt hem vast. Tot op de dag van zijn dood. Dat is het volk van Israël zoals het toen was. En misschien moeten we de lijn wat doortrekken. Zo is de kerk vandaag de dag nog steeds. Sterk, ja, sterk als Simson. En toch zo zwak. Toegewijd en afgezonderd. Maar soms zo teleurstellend. En ook in ons midden zijn er jonge mensen of ouderen die zo verschrikkelijk veel op Simson lijken. En we begrijpen er zo weinig van. Maar gemeente, uiteindelijk gaat dit gedeelte over Simson, uiteraard. Maar het gaat over de God van Simson. Wat hij doet in het mensenleven, in het leven van een heel volk, in het leven van de kerk. Hij houdt ze vast. En op de dag van de dood zal blijken dat hij afgezonderd was. Jongelui, laat ik afsluiten met een woord van jullie. Waar lag nu de kracht van Simson? Waar lag de kracht van Simson? Nou, niet in zijn spieren, maar in zijn gebed. Er zijn 2 momenten dat Simson bidt. En 1 daarvan hebben wij gelezen. Dat is de laatste moment in zijn leven. Terwijl hij daar staat, met zijn ogen uitgestoken, blind. En hij tast naar die 2 pilaren. Daar staat hij. En hij bidt. O God, geef mij kracht. En God verhoort zijn gebed. Dat is de kracht van Simson. Hij roept tot God. Misschien dat jij wel op Simson lijkt in jouw leven. Je bent afgezonderd. En alle regels en alles waar God je voor afgezonderd hebt, overtreed je. Je houdt je er niet aan. Waarin ligt je kracht? Je voelt je sterk misschien. Je voelt je autonoom. Je doet wat je zelf wilt. En je ouders laat je praten. Je bent bestemd voor de hemel, ja. Maar je leeft misschien wel voor de hel. Waar ligt je kracht? In het gebed. Ga voor God op de knieën. Belij wie je bent voor hem. En dan zal bij jou, of bij u als u ouder bent, dan zal God horen. Al is het de laatste dag van je leven. Maar stel het niet uit tot dat moment. Heeft Simson zo'n mooi leven gehad? Nou, ik denk het niet. Uiteindelijk niet. Die weg naar Timnat was een verschrikkelijke weg. De terugweg was verschrikkelijk. Is jouw leven zo mooi, zo goed als je doet wat je zelf wilt? Het brengt alleen maar verdriet. En de hoogtepunten van je leven, de echte momenten, ja, dat is wanneer je als Simson bent, toen hij God aanriep. En daarom, we gaan dat zingen uit Psalm 95. Kom, buigen ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Maar meer dan dat, die ons gemaakt heeft en verkoren. Amen. Psalm 95, vers 3. Laten wij het samen zingen. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u dat u ons deze doopdienst gegeven hebt. Een doopdienst die ons bepaalt bij het begin van het leven en bij het einde. We bevinden ons met z'n allen daartussenin. En zoveel dingen in ons leven, we weten niet dat het van de Heere is. En waarom u het zo doet. En waarom er tegenvallers kunnen zijn of verdriet in de harten van ouders. Heere God, wij bidden u dat alle ouders in ware geloof vertrouwen op uw belofte voor zichzelf en voor hun kinderen. Om te mogen zijn zoals die moeder van Simson, die het uitsprak dat haar kind van jongs af aan was toegewijd tot aan de dag van zijn dood. Heer, we bidden voor die mensen in ons midden die hier wel zijn, maar die afdwalen en afgedwaald zijn. Geef dat zij mogen zijn als Simson, u zullen aanroepen. Niet pleitend op zichzelf, want er is heel weinig, dus niets om op te pleiten. Maar op uw genade, op uw belofte, op uw trouw. Ja, Heere, we danken u dat u zo goed bent. dat u uw volk Israël niet vergat, al deden ze wat kwaad was in uw ogen. U gaf ze de richters. We danken u dat u Simson niet vergat toen hij tot u riep. En we danken u dat u ons niet zult afwijzen als wij tot u roepen. Heere God, laat dat gebed in onze harten mogen zijn. Geef dat wij dat vertrouwen niet verliezen. Wilt u mensen die van die weg zijn omkeren, bekeren, terugbrengen. En uw belofte ook voor hen waarmaken. Gedenk die ouders, heren, die veel pijn en verdriet hebben over hun kinderen of kleinkinderen. Omdat ze weten dat hun kinderen andere wegen gaan. Maak ze niet moedeloos en wanhopig. Maar richt hun ogen en hun harten en hun geloof op de God van Simson, die geloofsheld. Heb dank dat we samen mochten zijn. Zegen ons op deze dag, breng ons ook vanmiddag samen. En zegen hem die dan het woord zal bedienen. Wij bidden en danken u dit, in Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig God. Goed. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, vers 6. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.